De Kerk Leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars in De Kerk Leeft. In de uitzending van vandaag zijn we over het internet verbonden met frère Jean Baudouin, die leeft in het Mar-Jacob-klooster in Syrië. Frère Jean, dank u wel om tijd te maken voor ons. Wilt u zich eerst even voorstellen, want u heeft toch wel een bijzondere getuigenis. U bent nu monnik in Syrië, maar u bent Belg van afkomst. Wilt u zichzelf eerst even voorstellen?
Ja, met plezier. Ik ben frère Jean Baudouin. Ik ben monnik en priester in een klooster in Syrië. Het klooster van Mar-Jacob. Ik ben afkomstig uit Brugge en ik woon hier al 14 jaar.
14 jaar. Ja, misschien wel leuk voor de luisteraars. Ik kan u nu zien op dit moment, maar de luisteraars kunnen u nu natuurlijk niet zien. U bent jong, dat kan ik zeker zeggen. U bent al 15 jaar in Syrië. En wat is uw leeftijd op dit moment?
Nu 38.
38, ja. Dus, ja. U bent broeder. Bent u ook priester?
Ja, sinds 2 jaar.
Oké. Nu misschien beginnen bij het begin. Hoe bent u in Syrië terechtgekomen? Want ik heb het begrepen, u bent in Brugge geboren. Kan u misschien eerst wat vertellen over uw achtergrond? Bent u altijd gelovig geweest?
Ja, hou ik misschien bij met de kruisteken. Ja. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik ben niet altijd gelovig geweest. Ik heb pas Jezus leren kennen tegen mijn, denk ik, dat ik 20 was of zo. 19, nee, 21 misschien.
U zegt, ik ben 38, dus van een generatie waarbij het geloof niet per se meer een gewoonte was. U bent dan op latere leeftijd gelovig geworden. Wat is daar nu aan vooraf gegaan?
Ik ben opgevoed in een heel mooi gezin. Op een katholieke school in Brugge, Sint-Leo College. En daar hadden wij wekelijkse mis en catechese, maar dat boeide mij eigenlijk totaal niet. Tot aan mijn 12 jaar hadden wij wekelijkse mis. En dan in 1 jaar tijd is alles veranderd. Ik weet niet welke politieke beslissing dat er daaraan is vooraf gegaan, maar ik weet dat wij op 1 jaar tijd, denk ik, alle kruisbeelden hebben weggedaan in de school. En ook toen is dat overgeschakeld naar zedeleer. Mm-hmm. Ik heb een goede jeugd gehad, maar op een gegeven moment ben ik in een heel groot verdriet gestort en in heel veel existentiële vragen heb ik mezelf gesteld. Wat is het doel van het leven? Waarom zijn wij hier? Waarom opstaan en werken als ik uiteindelijk moet sterven? Wat is het doel? Waarom mij moe maken? En dat is jaren blijven aanslepen, terwijl ik gewoon mijn normale gang verder bleef gaan, naar school gaan en met mijn vrienden en met mijn familie. Maar dat ging gepaard met een grote eenzaamheid. Totdat die vragen meer en meer van mij vergden en dat het uiteindelijk moeilijk was voor mij om het gewone leven verder te doen, terwijl ik gewoon verder deed. Maar op een gegeven moment was ik echt wel op, helemaal op, ik ga het zo zeggen. Dat is ongeveer in het kort wat eraan is vooraf gegaan.
Mm-hmm. En dat was dan in een periode, in uw puberteit, dat u eigenlijk, mag ik het zo zeggen, toch heel ongelukkig was? Niet echt een zin zag in het leven? Was dat vooral hetgeen wat je ongelukkig maakte?
Ja, ik zag geen zin in het leven en ik ervaarde precies een grote leegte. En ik wist niet waar ik die leegte moest vullen. Ik probeerde van alles en nog wat. Ik denk dat de jongeren van deze generatie en uw generatie, die dezelfde is als de mijne, die proberen hun geluk te zoeken in van alles en nog wat. Maar voor mij was dat niet genoeg. Ik bleef met die grote leegte. Dus je hebt gelijk als u zegt dat ik echt ongelukkig was.
Ja. En vandaag, als ik u zie, u ziet er eigenlijk wel gelukkig uit. Het eerste wat ik zie is een brede glimlach. Dat is dan veranderd op een bepaald moment. U zegt ja, ik heb Jezus leren kennen.
Ik was heel erg gecharmeerd en geïntrigeerd door mijn neef, die het op zich nam om lange pelgrimstochten te doen. Mijn neef is Sébastien de Vos. Hij is een klein beetje bekend ook in België. En hij doet veel voordrachten over zijn pelgrimstochten. En wat dat mij vooral intrigeerde, was zijn grote glimlach. Was zijn... Als ik hem zag, had ik de indruk dat hij heel vrij was. En dat intrigeerde mij. Van waar die innerlijke vrijheid, van waar die innerlijke vrede. Is er een antwoord op die vragen die ik mij stel? En toen... zijn verhaal in het kort is het volgende. Hij was student, journalist. En hij wilde groot avontuur doen. En hij dacht eraan om van Mexico naar Patagonië te fietsen. Maar zijn filosofieleraar zei hem, waarom wandel je niet? Als je wandelt, ben je op het ritme van de natuur. En op deze wijze zal je veel mooie ontmoetingen meemaken. Dat idee is in zijn hoofd blijven steken. En hij is vertrokken naar Santiago de Compostela. Op de oude wijze, hij had geen geld. En hij had, ik denk, een briefje van de plaatselijke priester. Om te bewijzen dat hij dus een echte pelgrim was. Hij klopte aan de deuren en hij was overweldigd van het welkom dat hij telkens kreeg. En hij was overweldigd van het feit dat de mensen hem ook eten gaven en onderdak gaven. En hij ervaarde eigenlijk dat er iets was die hem draagde. Het was niet normaal. En op het einde van zijn pelgrimstocht heeft hij echt beseft van... Er is iemand, er is iets die van mij houdt, er is iets die mij draagt. Want hij wist niet waar dat hij naartoe ging de volgende dag, nog waar hij ging eten, nog waar hij ging slapen. En toen heeft hij echt gemerkt dat door die verschillende kerkjes die hij bezocht heeft op zijn tocht, de verschillende mensen, heeft hij ontmoet dat Jezus er is. Dat hij van ons houdt. En hij heeft een tweede pelgrimstocht gedaan naar Rome. En dan, toen ik dichter bij hem, met hem in contact gekomen was, was hij zich aan het voorbereiden voor zijn pelgrimstocht naar Jeruzalem. Hij is dus 6 maanden gewandeld en heeft er een boek over geschreven. Dat heel boeiend is trouwens. Ik kan veel vertellen over die 6 maanden en over dat boek. Maar... uiteindelijk was het voor hem een onvergetelijke tocht en elke dag een ontmoeting met de Heer. Als je niks hebt, dan moet je wel op hem vertrouwen. En het land dat het meest geboeid heeft op die tocht was Syrië. En het land waar hij ook het meest vreugde ervaarde door die grote welkom, die welkom van Abraham, toen hij de 3 engelen ontving... is hier echt nog aanwezig. Het is wel een beetje aan het wegsmelten. Ik merk het verschil met 15 jaar terug. Het is een heel mooi volk. En dus, ik in die periode was dus gecharmeerd door hem en dacht van, dat is toch heel interessant. En zo is eigenlijk mijn bekering begonnen. Door dichter bij hem in contact te komen. En ik wilde weten waar die vrijheid in zijn ogen vandaan kwam.
Want op dat moment, voordien... ja, u zei, ik zat een beetje in een existentiële crisis, maar zou u zichzelf op dat moment gelovig genoemd hebben? Of tot eerder atheïstisch?
Ik hoopte dat er iets was. Ik was zeker geen verklaarde atheïst. Ik hoopte dat er iets was en dat er een antwoord was op die leegte die ik ervaarde. Maar ik wist niet waar het antwoord lag.
En is het dan door gesprekken met uw neef dat er iets is veranderd verder?
Ja, een beetje wel. Het is eigenlijk vooral veranderd. Het is eigenlijk vooral veranderd. Op een dag dacht ik van, weet je, ik ga doen wat hij doet. En ik ben vertrokken. Ik heb een beslissing genomen. Ik ben naar de plaatselijke priester geweest en ik ben een kleine toelating op papier had ik meegekregen van hem. En ik dacht, ik ga wandelen naar mijn oma. Ik heb een hele fantastische oma. En die woont niet zo ver, die woont 100 kilometer van mij. Dat is niet echt een pelgrimsoord, helemaal niet trouwens, maar dat was het idee dat ik had. Dat was het plan. En, dus ik ben vertrokken, zuidwaarts van Brugge, en ook zonder geld. En de eerste nacht dacht ik, heb ik in Ruddervoorde aangeklopt. En ze hebben mij gezegd, ga naar dat kasteel zullen ze wel ontvangen. Dus ik had de deur geklopt en die man zei, welkom, ik heb hier een schuurtje, je mag hier overnachten als je wilt. Dus ik heb mijn matje uitgerold en daar geslapen. En de tweede nacht, ik herinner me het dorpje niet, maar het was bij de grens met Henegouwen. Een heel mooi dorpje. Ik was ook gefascineerd door de schoonheid van ons land. Ik had dat niet gedacht om door die velden te wandelen. En als je zo wandelt, ik had echt van, ik zag die koeien op een andere wijze. Je passeert die koeien elke dag in de drukte, maar toen was het zo'n... Ik had zoiets van, wauw, hoe mooi is dat hier allemaal? En mijn ingesteldheid was helemaal anders. Iedereen was naar zijn werk of aan het haasten om boodschappen te doen. En ik wandelde zonder geld naar mijn oma. Dus ik heb dan daar die tweede nacht overnacht bij een heel vriendelijk vrouwtje die mij ontvangen heeft. En die zei mij, ja, mijn zoon is 2 jaar geleden gestorven. En ze was heel erg blij om mij te zien. En dat was gelijk zo... Ze herinnerde zich haar zoon, als ik het goed begrepen heb. Alleszins was heel erg blij om mij te zien. En de derde dag... Ik weet niet goed wat er gebeurd was, maar ik begon zo... Ik had die zware rugzak en ik had nog maar 10 kilometer. En ik had echt een ervaring van innerlijke vrijheid dat ik nog nooit ervaren had. En ik begon zo dichter te komen en ik dacht van... Maar toch, ik weet niet waar die gedachten vandaan kwamen, maar Jezus heeft dat kruis gedragen voor ons. En ik draag die een zware rugzak. Het is niets in vergelijking natuurlijk, maar ik dacht aan Jezus. Ik ben toen toegekomen in Doornik, alles is goed gegaan. En dat was denk ik Palmzondag, ongeveer, of rond die periode. 1 week daarna, mijn neef had eens gezegd, want ik was geïntrigeerd, hij zei mij, ik ga elke week naar de mis. En ik dacht, van mooi. En hij zei, ja, jij moet ook gaan. En ik had dat niet echt... Enfin, bref, dat is in mijn hoofd blijven steken. Dus ik ben naar de paasmis geweest in Brugge, Onze Lieve Vrouwenkerk. Ik woon daar niet ver vandaan. En ik weet niet wat er gebeurd is. Ik ben binnengekomen. En ik herinner me de priester niet, nog het volk. Ik weet dat het vol zat vol. Het was al jaren dat ik niet meer naar de mis was geweest met een bepaalde bedoeling. Maar ik ben beginnen wenen van de eerste minuut tot de laatste. En ik weet nog dat ik beschaamd was, dat ik dacht van, allee, die mensen gaan dat hier raar vinden, dat ik hier... Het was precies een ontmoeting het is Radio Maria, dus het was met Onze Lieve Vrouw. Ik had echt het gevoel van, weet je, ik ben enorm geliefd. En dat was misschien de begin van mijn bekering, ik ga het zo zeggen.
Grote Heer, prijs Hem. sterk hij is, hoogmoedigen heeft hij verslagen. Maak grote Heer, prijs hem, heilig is zijn naam. Maak grote Heer, prijs hem, heilig is zijn
Welkom terug, beste luisteraars. We zijn vandaag in gesprek met frère Jean Baudouin, die vandaag als monnik leeft in het Mariakoufklooster in Syrië, maar in ons land geboren is in Brugge. Frère Jean, u vertelde daarnet over de ervaring die u had in de Onze Lieve Vrouwkerk in Brugge. Een ervaring die toch wel een keerpunt betekende in uw innerlijk leven. Wilt u daar nog een beetje meer over vertellen? U omschreef het als zich ten diepste bemind voelen.
Ik had altijd die grote leegte ervaren, terwijl ik een fantastische familie heb, fantastische vrienden, maar ik ervaarde een grote leegte. En je had dat daar pas beschreven als existentiële vragen. Het was precies een existentiële leegte. Mm-hmm. En toen had ik het gevoel van, er is iets die leegte kan vullen. En dat was die liefde van God die ik toen ervaarde. En ik wist dat dat het antwoord was. Hoe precies, waar, hoe, waarom en al de details, toen wist ik het nog niet. Maar dat was het antwoord.
Ja. En was dat dan het beginpunt van een verdere zoektocht?
Je kan het zo beschrijven. Dat is... Daarna heb ik nog veel gesukkeld. Ik heb dan ook journalistiek gestudeerd, maar ik had niet de goesting, nog de kracht om het, niet de innerlijke drive om het tot een goed einde te brengen. En dan eens ben ik meegeweest met mijn neef naar Syrië. Hij zei me, kom mee naar Syrië. Ik dacht, oké, waarom niet? En toen heeft hij mij hier gebracht naar het klooster waar ik nu woon, van Maria Koep, dus de heilige Jacob. En hier heb ik de moederoverste ontmoet, die dit klooster gesticht heeft sinds 94 is ze begonnen, 1994 met verbouwingswerken. En ik had de kans om met haar te praten. En ik was enorm geraakt door het feit dat ik had het gevoel dat ze mij begreep, terwijl ik mezelf niet begreep. En dat was voor mij een grote ontmoeting. Ik was ook verbaasd over de tijd die ze vrij nam. Ik dacht, ja, ik zag wel dat ze een heleboel dingen te doen had. Dus ik ben toen 10 dagen gebleven hier in het klooster. En het was voor mij een hele openbaring. Die gratische liefde die ik hier ervaarde, die mensen hier in een glimlach op hun gezicht hadden, terwijl er voor mij niet per se iets was om over te glimlachen. Ik dacht van ja, ik kan wel 2 minuten glimlachen per dag, maar toch niet langer dan... wat valt er over te glimlachen? Dus het was zo... Het intrigeerde mij enorm en ik kon het niet loslaten. Toen ben ik terug geweest naar België. Ik heb geprobeerd mijn studies verder te zetten, maar op dezelfde wijze, geen drive. En tot ik op een dag eigenlijk echt zo een beetje op rock bottom zat. En ik weet nog, ik was met mijn hond gaan wandelen, 's ochtends. En ik dacht van, weet je, ik ga teruggaan naar die plaats in Syrië. Ik weet niet waarom, of hoe en wat. Dus ik ben aan mijn vader geweest. Hij zei, ja, werkt en get your ticket. En ga als je dat... Ik was in tweede jaar journalistiek. Ik had toen ik had het jaar een beetje om zeep geholpen. Dus ik had eigenlijk 6 maanden plus min of meer vrij. Maar ik moest wel studeren. Maar dan als voorbereiding voor het jaar erop. Als ik me goed herinner. Dus ik heb dat gedaan. En toen ik hier gekomen was, was eigenlijk het begin van echt op een systematische wijze... leren hoe ik met de Heer kan wandelen. Dat was eigenlijk het office. Toen heb ik echt de Heer leren kennen. Ik ga het zo zeggen, op een duidelijke wijze.
Ja. En u zegt een systematische manier om hem te leren kennen. U heeft daar een soort leerschool doorlopen, of hoe moet ik het zien?
Ja, je neemt u, natuurlijk, je kunt naar een klooster gaan, maar je neemt je persoonlijkheid mee, je neemt mee wie dat je bent. Dus ik was hier zo'n beetje aan het rondfladderen, maar eigenlijk niet echt iets serieus aan het doen. Tot op een gegeven moment ik iets gedaan had wat hij normaal gezien niet in een klooster hoort te doen. Dus... Bref, in een klooster natuurlijk zijn er bepaalde regels. Dus ik had eigenlijk ik had mijn mentaliteit uit België meegenomen. En toen heeft de moeder overigens mij een heel belangrijke les gegeven. Ze heeft gezegd van, het is jij die je leven in handen hebt. Jij kiest, ofwel kies je het goede, ofwel kies je het kwaad. Want ik zei, ja, ik heb gekozen om te zondigen. Ze zegt, ja nee, zo werkt dat niet. Jij hebt de verantwoordelijkheid. Je hebt de verantwoordelijkheid tegenover je ziel. En ik was heel erg geraakt, want zij is boos geworden. Maar ik had het gevoel dat ze niet boos was omdat het een schande was. Of omdat het een, weet ik veel, dat dit hoort niet. Of ze was boos voor mijn ziel. En dat is iets dat dat mij heel erg geraakt heeft. En het heeft mij heel veel toen in vraag gesteld. Van, wat ben ik aan het uitspoken in mijn leven? Ik heb geen enkele norm, ik doe maar wat, zonder echt te weten naar waar ik rondfladder. En de volgende dag heeft ze de conferentie gegeven over Johannes van het Kruis. Die spreekt over de eenheid van de ziel met God. En dat heeft mij zo geraakt, dat ik dacht van, weet je, dat is iets dat ik... Als ik een doel zoek, dan kan dat echt mijn doel zijn. En ik heb het gevoel dat dat zo de eerste dag was van mijn leven, dat ik... Ja, dat ik echt wist van, oké, dat is een doel waarvoor ik mee kan inzetten. En de dag daarna heeft ze een conferentie gegeven over het gebed en stilte. We zijn gewend om te bidden met onze mond en woorden uit te drukken. Maar er is ook een gebed. Allee, zij is karmelites, dus zij heeft de toestemming gekregen van al haar oversten. Zij is Libanese zuster in het karmelitetse klooster in Harissa. Dus ze is met de zegen naar buiten gegaan voor een speciale missie om het plaatselijke kloosterleven te herop te leven, maar op basis van de plaatselijke tradities. Dat is zo in het kort. En daar, in die zin heeft ze dus het klooster hier gesticht. En eerst was voor enkel vrouwentak, maar dan ook is er een mannentak bijgekomen sinds 2005. Dus het stilgebed, dat was de tweede conferentie. En dat was ook een echt antwoord op een diepe vraag die ik zo had. Ik vond het soms vermoeiend om weesgegroetjes te bidden of onze vader. Maar het gebed in stilte, die dus heel geankerd is in de traditie van de kerk, en zeker bij ook de karmelieten, niet alleen daar, maar ook in het is geankerd in het kerkleven, is dus een gebed waar dat gewoon in stilte voor de Heer zit en probeert niet te veel na te denken over alle gedachten die komen die u willen verstrooien. En u laat gewoon laat vervullen van de Heilige Geest, die dan een plek vindt voor zich te vertoeven. We zijn tempels van de Heilige Geest, maar we zijn heel vaak bezig met dingen buitenaf. Terwijl de Heer zegt, het Koninkrijk van God is in u. Dus ik ben dat zo in praktijk proberen te brengen. En ook die conferentie van Hans van het Kruis had het over de nacht die een ziel moet doorgaan om de berg Karmel op te stijgen. De actieve nacht, die spreekt over een over het feit dat we moeten vasten op al onze vijf zintuigen om in ons innerlijk te kunnen komen. Dus ik weet niet waar ik plots dat enthousiasme vandaan haalde, maar ik was helemaal taken into the story. Dus ik ben zo beginnen vasten. Bijvoorbeeld als ik iets zag dat ik normaal voor een mooi meisje, dan dacht ik van nee, ik moet nu niet kijken. Of simpele dingen in plaats van vier. Ik rookte ook toen heel veel, dus ik ben stapsgewijs beginnen afbouwen. Zo die kleine oefeningen, gepaard met het stilgebed en ook het werk met de handen, dat ik niet kende. Ik was een normale student die misschien op café ging werken in de zomer of in een schoenenwinkel, maar niet gewend was om met de handen te werken. Handenwerk heeft heel veel rust en vrede aan de ziel. Dat is ook altijd in kloosterlevens heel present geweest, het handenwerk. Dus die cocktail van het met de handen werken, in stilte te bidden en de actief vasten op de vijf zintuigen, met het doel om dus meer tot het innerlijke te keren in de doctrine van de nacht van Johannes van het Kruis, hebben mij dus op een weg gebracht die ik dus systematisch noem om de Heer te leren kennen in het innerlijke wezen, ik ga het zo zeggen. De eerste stappen te zetten om hem te kunnen leren kennen. Het is nooit af, dus we willen hem elke dag meer leren kennen.
We luisteren nu even naar een lied op de tekst van Johannes van het Kruis, Noche Oscura. En praten dadelijk graag verder.
Ansias en amores inflamada, o dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, estando ya mi casa sosegada. oscuras y seguras, por la secreta escala disfrazada. Oh, dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. Estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, y yo miraba cosas sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía, sino la que en el corazón ardía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada, amada en el amado transformada. Pecho florido que entero para el solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado, entre las azucenas olvidado. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada, amada en el amado transformada.
Dat was het lied Noche Oscura, of een tekst van Johannes van het Kruis, wiens spiritualiteit een grote indruk maakte op onze gast van vandaag, frère Jean Baudouin, monnik in het Mariakoubklooster in Syrië. Frère Jean, op het moment dat u de overste hoorde spreken over Johannes van het Kruis en u zich daar verder in wilde verdiepen, was u op dat moment al verbonden aan het klooster, had u al een bepaalde keuze gemaakt?
Nee, dus het klooster hier ontvangt bezoekers die ook op zoektocht zijn en die dus volledig het dagelijkse leven kunnen meeleven. Dus het was in status als bezoeker die echt wel... ik wilde niet gewoon Syrië bezoeken, ik had echt wel een dorst om het dagelijkse leven mee te leven.
Mm-hmm. Ja. En ja... U bent daar dan op een bepaald moment wel binnengegaan. Hoe is dat gegaan?
Ja, dus toen, na 6 maanden, ben ik teruggekeerd naar België om mijn studies af te werken. Ik dacht van ja, dat hoort wel. En toen ik dus mijn studies had afgewerkt, was het duidelijk voor mij dat ik, dat ik wilde terugkeren naar Syrië, naar het klooster. En dat was in 2010. Heel mijn familie is naar de luchthaven geweest, heeft mij uitgewuifd en ben vertrokken.
En eigenlijk nooit meer teruggekeerd tenzij om te bezoeken?
Ja, dus voorlopig denk ik nu, ik kan niet zo heel vaak terug. Ik ben 2 keer teruggekeerd, vooral om de paspoorten te vernieuwen en zo. Ook omdat er zijn mensen als klooster die bijvoorbeeld uit arme landen komen, die dan niet de mogelijkheid hebben om vaak hun familie te zien. Dus om alles in evenwicht te houden, is het niet makkelijk, alleen niet evident dat één iemand elk jaar zou terugkeren en een andere persoon misschien nooit in zijn leven zou kunnen terugkeren. Dus, ik keer niet vaak terug, ik had het zo zeggen. Familie is wel geweest 2 jaar geleden, en het was ook oorlog, dus waardoor moeilijk was voor ons om te gaan en voor mijn familie om te komen.
Ja, want u zegt, ik ben in 2010 dan vertrokken om echt binnen te gaan in het klooster. Dat was, als ik het goed heb, het jaar voordat de oorlog is uitgebroken dan.
Ongeveer, ja.
Ja.
In 2011.
Ja.
2011 is de oorlog begonnen. Ze zeggen, ja, maart 2011 is het begonnen.
Dus u heeft ook nog de tijd daarvoor meegemaakt in Syrië? Is er veel veranderd, ook voor jullie in het klooster? Voor jullie leven als monnik?
Nee, voor ons... wij hebben geluk, we leven in een klooster en we leven ver van de wereld. We helpen wel, Moeder Agnes doet enorm veel voor de mensen te helpen. Dus voor ons is er niet zo heel veel veranderd. We proberen mee te leven met de moeilijkheden van de plaatselijke bevolking, maar... het blijft, het is te zeggen, je zit in je klooster, je bent bezig, maar de mensen buiten leven heel moeilijke tijden. Ja. Er is veel veranderd in Syrië. Vroeger was er dat was een land die zonder schulden leefde. Dat was een van de weinige landen ter wereld die geen schulden had. En het was een socialistisch land, waardoor iedereen eigenlijk alles had wat hij nodig had. Er was bijna geen armoede voor 2010. Ja. Nu is het helemaal anders. Nu, maar het is nog altijd niet heel erg. Er is geen hongersnood. Er is een groot sociaal netwerk waardoor de mensen elkaar helpen. Maar alles wordt heel duur. Want er is een embargo tegen Syrië, waardoor dat het dus moeilijk is voor de plaatselijke bevolking.
Wilt u nu ook wat meer vertellen over het klooster zelf? Dan een beetje situeren voor ons, want ja, het is katholiek, maar het is ook... hebben jullie een Oosterse ritus? Zou u dat een beetje willen duiden voor ons?
Oké, dus onze orde heet de Eenheid van Antiochië. In het kort, Moeder Agnes had een icoon gerestaureerd... toen ze nog in het klooster was in Harissa in Libanon, tijdens de oorlog van Libanon. Een Maronitische icoon. De Maronieten zijn dus de christenen uit Libanon. Voor een groot deel, de mensen zijn dus katholieken, maar met een eigen ritus. De Maronitische ritus. Dus heeft die icoon gerestaureerd. En bij de restauratie van die icoon heeft ze onderliggende lagen weggekrapt, tot ze aan een icoon is gekomen uit de 12e eeuw van de Maronitische kerk. En voor haar was dat een schok, want zij was in een klooster, een Karmelitesse klooster, wat dus Latijns is. Wel, in Libanon, dus met een Oosters sausje, want ze deden de Grieks-katholieke ritus, Maar toch, het was voor haar een schok om haar plaatselijke kerk te ontdekken. Hier hangen al de kerken af van het patriarchaat van Antiochië. Er zijn verschillende kerkjes of ritussen die afhankelijk zijn van het patriarchaat van Antiochië. Maar oorspronkelijk was het één kerk. Mm-hmm. Dus wij bidden hier voor de eenheid. Dus onze orde is de eenheid van Antiochië, de eenheid tussen al die verschillende kerken. Ik wil het niet te moeilijk maken, want het is nogal een moeilijk verhaal. Hier in het klooster, hangen wij af van de Grieks-Katholieke bisschop van Homs, Hamma en Jabroet. Dus de ritus die wij hier volgen is Grieks-Katholiek. Dus ik ben ook, de gebeden zijn Grieks-Katholiek en ik ben ook gewijd als Grieks-Katholieke priester. Dus dat is de ritus van... bijvoorbeeld de meeste orthodoxe kerken volgen de Grieks-orthodoxe ritus die wij hier ook volgen, maar wij zijn één met Rome. Het is eigenlijk het jubileum dit jaar sinds 1724.
Ja, misschien om te vragen naar die geschiedenis zou ons een beetje ver drijven, maar moeder Agnes heeft dan... dit klooster opgericht in de jaren 90, maar het was wel op een plaats waar al een geschiedenis was, hè, van monnikdom.
Ja. We zijn hier... dus het klooster dateert van de 6e eeuw naar de bronnen die wij hebben. Het is een van de belangrijkste kloosters uit de Calamoen-regio, dus dat wil zeggen onze regio hier, de bergregio tussen Homs en Damascus. Het is heel erg oud. Het was een heel erg belangrijk klooster in de oudheid. De laatste priester is gestorven hier in 1930, maar daarvoor was het eigenlijk al aan het uitdoven, de aanwezigheid van de monniken hier. En dan sinds 1994 heeft moeder Agnes dus de site ontdekt, heeft de zegen gevraagd aan de plaatselijke bisschop en is ze zo begonnen met twee medezusters sinds 1994.
Maar in jullie gemeenschap in het klooster is er zowel een vrouwelijke tak als een mannelijke tak vandaag.
Ja, inderdaad.
En hoe verhouden die zich tot elkaar? Is dat eenzelfde regel?
Het is te zeggen, er zijn bijvoorbeeld de... Het eten wordt samen gedaan, de gebeden worden samen gedaan, maar het werken... iedereen ook heeft zijn eigen gebouw. Mm-hmm. Dus het is samen, maar ook wel... iedereen heeft zijn eigen plaats, ga ik zo zeggen.
Mm-hmm. Ja. En moeder Agnes is de overste?
Ja, dus totdat de mannelijke tak zich helemaal zelfstandig uitbreidt, is zij de moederoverste.
Ja. En wilt u wat vertellen over jullie gemeenschap? Want u zegt, er zijn ook mensen afkomstig uit arme landen. U bent dan zelf uit België.
We zijn een heel internationale gemeenschap. Mensen uit verschillende landen. Weinig Syrische roepingen. Jammer genoeg. Voorlopig nog. We bidden voor roepingen, ook voor van de plaatselijke bevolking. Hm.
وبشروا بخلاصه.
En tot zover, beste luisteraars, het eerste deel van het gesprek met vrijer Jean Baudouin, die van oorsprong Vlaming is, maar nu als monnik leeft in het Mariakoubklooster in de Syrische woestijn. Hij vertelt ons meer over zijn eigen geloofsverhaal en het leven dat zij daar als monnik leidde. Volgende week kan u luisteren naar het tweede deel. Tot binnenkort.